Goedemorgen. Iedereen die ik nog niet heb gezien op dinsdagavond, alsnog een zalig kerstfeest en zo. Ik hoop dat u een goede tijd hebt gehad, met de familie misschien met anderen. Ik hoop vooral dat het met de Heer was, want het was zijn verjaardag, zeg maar. Al was het ook een prettig nieuwjaar en zo, dat is minder belangrijk, alhoewel, als u een nieuwe start wilt maken, dat is nu de moment misschien. Ik heb de gelegenheid om het einde van een jaar te spreken. En eigenlijk ook het begin van een nieuwjaar. Ik ga het daar niet per se over hebben. Dat weet u dan al. Het is niet per se een nieuwjaarsboodschap of een eindejaarsboodschap. Het is toch eentje, ja, om altijd mee te nemen, denk ik dan. Daarom. Kent u dat moment? Dat moment van, ha, een geniaal idee van mezelf. Wie heeft het al eens gehad? Ja, toch wel. Nu, ik weet dat ons mama dat ook ooit een keer heeft gehad. Mama is mijn favoriete instrument om te gebruiken tijdens een preek. Het ging erover dat ons mama op een gegeven moment dacht van, zo met een figuurzaag ronde gaatjes maken ergens in, dat is toch heel lastig. En op een gegeven moment heeft mama dan de oplossing bedacht. Kunt je eens vertellen wat de oplossing daarvoor was?
Ja, ik dacht, als ze nu eens een zaagje rondplooien en ze zetten daar iets op, dat je op een boormachine kunt bevestigen, dan hoeft alleen maar met dat boormachine een gat te zagen.
Toch een geniaal idee. Echt waar? Wat was uw reactie, papa?
Wij verkochten het al.
Ja, een zevengatenboor voor ons mama, een potboor voor ons andere. Mag het niet, het bestond al. Geniaal idee. Maar, ik vond het ook wel, ik had er bijna geld mee kunnen verdienen. Maar ik had enkele jaren geleden ook mijn eigen geniaal idee. Het situeert zich wel helemaal anders, namelijk, wat had ik bedacht? De evenwichtsfilosofie van Dennis van den Berg. Ja, je moet daar niet mee lachen, het was serieus. Namelijk, ik was een jonge twintiger, zelfdenkende jongvolwassene, en al wat een beetje levenservaring. En ik dacht, alles is evenwicht. Ja, het is als waar als een muntstuk, ja, hier een euro, als een muntstuk dat in evenwicht moet blijven. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de liefde. Het gaat over zelfopoffering. Maar van de andere kant kan je niet iemand lief hebben als je niet uzelf lief hebt. Ja. En ook uw eigen identiteit echt serieus neemt. Of opvoeding. Het gaat erom om uw kinderen te tuchtigen. Aan de andere kant ook altijd genoeg liefde te geven in die tuchtiging. Ja? Altijd dat evenwicht. Of in ons werkleven, of waarvoor wij ons engageren, hebben we ijver ervoor gaan tegenover uw grenzen bewaken. Burn-out vermijden. En zo is heel ons leven eigenlijk ja, een evenwicht. Ja? Een evenwicht zoeken tussen dingen. En ik moet daar maar eens over nadenken, want dat werkt echt. Dat klopt. Bij nader onderzoek, dat heb ik dan ook gedaan, bleek dat ook al min of meer een bestaand concept. Ja, in die filosofie. Geen uitgewerkte filosofie, maar iets dat men toepast in andere filosofie. En als ik daar nog verder ging uitzoeken, bleek ik al heel gauw dicht bij de yin-yang gedachte te komen. Dat was dan ook weer niet mijn bedoeling. Ja. Ik heb het dan maar niet meer zo serieus gepakt. Nochtans is dat evenwichtsidee eigenlijk ook een bijbels gegeven. Denk maar eens even met mij na over. Bijvoorbeeld dat vers dat wij in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Denk daar maar eens over na. Het is best een heel lastig evenwicht om enerzijds wel degelijk in de wereld te zijn en ons daar niet van af te schermen, van aan de andere kant niet echt erin mee te gaan. Dat is een heel moeilijk evenwicht. Of het evenwicht tussen, we zijn zondige mensen, maar we zijn vrijgekocht in het bloed van Christus. Alle twee. Zo'n heel lastig evenwicht waar we in balanceren. Zondig, vrij. Ja. Of, als we de Bijbel zelf lezen, lees je soms van die snijdende veroordeling over het volk van God. Of over ons. Maar tegelijkertijd ook die zalvende, liefhebbende woorden van, je bent zo kostbaar voor mij. Ook in de Bijbel zien we constant die uiterste, dat evenwicht dat daar ergens tussen ligt. Of ook het idee van, we zijn gered door genade. En die werken daar dan bij. Ja? Altijd zo dat evenwicht. En het is in dat laatste, de laatste context dat ik de brief van Paulus aan de Galaten heb ontdekt, zeg maar. Dat ik die daarin heeft leren kennen. Wout heeft daar vorige week ook voor een stukje uit gesproken. Ik wil graag met jullie eerst even gaan kijken de context van die Galatenbrief. En daarna natuurlijk wat wij daar uit kunnen halen. Nu, die context van die Galatenbrief, heel beknopt. Hoe ga ik het aanpakken? Ik ga een beetje door de Galatenbrief heen en weer. Pak jullie ondertussen ook uw Bijbel al. Ja? Nu, je hebt hem nog niet meteen nodig, want tenzij u heel snel kan bladeren. Ik ga een beetje doorheen, heel de Galatenbrief doorgaan. Zo lang is die niet, die moet u straks maar eens lezen, thuis. Maar ik ga het verhaal van de Galaten brengen. Ik ga wat versen eruit nemen, zodat het duidelijk is dat ik het hier niet verzin. En pas in het tweede deel van de preek ga ik echt een Bijbelgedeelte echter uitnemen. Maar hoe zat het daar in Galatië? Want Galatië is niet een stad zoals Efeze dat was. Galatië is een deel van Turkije, midden Turkije zeg maar. En dus die brief aan de Galaten is dus een brief aan verschillende kerken. Een rondzendbrief zeg maar. En die kerken in Galatië, die horen bij de oudste kerken die er geweest zijn, namelijk gesticht in de eerste zendingsreis van Paulus. De eerste niet-Joodse kerken. De eerste heidense kerken, de eerste gewone christenen zou je kunnen zeggen, zoals wij dat ook zijn. Want de eerste christenen waren Joden. Pinksteren, er waren allemaal Joden verzameld. Ja, en die werden bekeerd door de apostelen, door de Heilige Geest natuurlijk. Maar het waren ook Joden. Die Galaten hoort dus bij de eerste serie van heidense christenen, zoals wij. En er gaat zich een situatie voordoen, die we zo meteen gaan onderzoeken, maar voor Paulus was dit wel heel essentieel. Als het hier fout loopt, loopt het fout met de toekomst van de kerk. Ja. Als het hier goed loopt, als ik ze terug op het spoor kan trekken, dan zit de kerk weer goed voor de toekomst. Dat was een beetje de situatie waarin Paulus naar daar schrijft. En het schijnbare hoofdthema van de Galaten, voor wie dat een beetje kent, dat is het thema het geloof tegenover de wet. Ja, gered door het geloof, gered door de wet. Nu, Paulus was daar dus in zijn eerste zendingstijd geweest. Dat was hem best meegevallen. In het vierde hoofdstuk, vers 13, schrijft hij zelf: herinnert u zich niet de eerste keer dat ik het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was, en hoewel mijn ziekte u er al aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus zelf. Toen prees u zich gelukkig. Dat was de eerste keer. Goede zaak. Een paar jaar nadien, dit moment, is er blijkbaar een probleem opgetreden. En Paulus, u kent zijn brieven misschien, altijd zo'n begroeting, die op zich al best moeilijk te begrijpen is dikwijls. En dan begint hij meestal met, ik dank de Heere God zonder ophouden over. Meestal begint hij heel positief, een beetje de mensen te bemoedigen. Nu begint hij snoeihard bonkroepen. Het verbaast mij dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dat is de openingsparagraaf van Paulus. Best fel. Wat was het probleem? Wel, er waren Joodse christenen in hun gemeente gekomen. Dus die vanuit Israël kwamen eigenlijk. En wat brachten zij mee? Zij brachten mee het principe van de besnijdenis. Lezen we in hoofdstuk 5 onder andere. Luister naar wat ik Paulus tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niet baten. Dat is de kern die Paulus hier wilt aanraken. Want kijk, die besnijdenis, die gaat niks voor u doen. Integendeel, dan heb je niks meer aan Christus. Dat was het probleem eigenlijk dat hij had voorgedaan. Heidense christenen, Joodse christenen die het principe van de besnijdenis komen proclameren. Dus er heerste onduidelijkheid. Hoe zijn we nu gered? Is dat door de besnijdenis? Of is dat door het geloof? Anders verwoord dus de tegenstelling tussen de wet en het geloof. Dat was de situatie die zich daar voordeed in Galaten. En dan gaat Paulus aan de slag. Drie hoofdstukken lang, daar heeft Paulus vorige week ook uitgesproken, gaat hij spreken over die wet en het geloof. En in het bijzonder over het geloof, wat het ware evangelie eigenlijk is. Hij zegt, er is geen ander evangelie. Zelfs ik kan geen ander evangelie brengen. Het is onaantastbaar. Niemand mag een ander evangelie brengen dan dat er eerst bij jullie is geweest. Het is van hemelse oorsprong, vertelt hij, hoe hij het heeft gekregen. Hij is er zelfs mee naar Jeruzalem geweest om het eens te laten checken bij de apostelen en die vonden het ook in orde. En het was zelfs zo dat hij met dat evangelie, die passage kent u misschien ook wel, Petrus zelf gaat terechtwijzen. Ja, zo sterk en zo waar is dat evangelie? Ja, dat zelfs de apostelen opnieuw gaan terechtwijzen. En dus lijkt Paulus hier te bevestigen, inderdaad, het gaat hier over de wet tegenover het geloof. En het geloof, ja, is beloofd, de belofte aan Abraham was door het geloof. God zegt, alle volkeren zullen gezegend zijn door u. Ja, dat was niet op basis van dat hij zich heeft laten besnijden, nee, het was op basis van het feit dat Abraham geloofde. Paulus zet het daar heel duidelijk neer. Het geloof redt u. Maar toch gaat het hier niet over het idee, je bent gered door het geloof, of je bent gered door de wet. Waar gaat het wel over? Dat is de echte tegenstelling. Wel, de gelaten en die Joodse christenen, eigenlijk waren die niet zo geïnteresseerd in die wet. Het ging immers enkel over de besnijdenis. De rest van de wet hadden ze niet per se meegepakt. Het is al zo dat ze niet echt weten wat die wet allemaal inhoudt en wat de gevolgen zouden zijn als ze zich daarmee gaan bezighouden. Paulus schrijft ook in hoofdstuk 5, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Moet Paulus dus zelf uitleggen. Als u probeert door God als rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Ze hadden dus zelf geen idee waar ze mee bezig waren eigenlijk. Paulus komt hun dat uitleggen. Opnieuw moeten we wat dieper in de context gaan kijken. De historische situatie, hoe zat dat daar? Wel, die Joodse christenen, die zijn daarbij van heel groot belang. Want wie was daar allemaal? Je had de heidense christenen, die Paulus op zijn eerste zendingsreis had bereikt. Je had dan de Joodse christenen. En je had de traditionele Joden, die geen christenen waren. Nu, die Joodse christenen, die zaten daartussen. Ja. En zij waren er helemaal niet op ingesteld om die wet na te leven. We geloven nu in Christus en we gaan de wet naleven. Nee, ze geloofden wel in Christus, hadden we al sinds wel iets van begrepen. Maar ze waren tegelijkertijd ook bang. Want wat was het gevolg van hun keuze voor Christus? Dat ze gemakkelijk door hun Joodse vrienden, zal ik maar zeggen, in de steek werden gelaten. Toch zeker, wanneer zij zich dan met niet-besnedenen, met heidense christenen zouden gaan bezighouden. Want u weet ook dat de Joden heel erg op zich zijn en vanuit hun wetten niet met andere volken eigenlijk zich mochten bezighouden. Ja, en daar waren ze bang voor, om door hun Joodse vrienden, familie, wat het ook mogen zijn, niet meer aanvaard en geaccepteerd te worden. Het ging zelfs verder. Ze hadden de bedoeling om hun Joodse vrienden ervan overtuigen dat ze nog altijd wel oké waren, door andere mensen zich te laten besnijden. Proselieten heet dat, wanneer mensen die geen Joden zijn, zich ook laten besnijden. Als ze er zo een paar konden winnen, konden ze duidelijk laten zien, maar kijk, maar we zijn nog altijd oké. Staat daar ook in vers 12 van het zesde hoofdstuk, degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden, om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Met andere woorden, die besnijdenis die ze daar proclameren, heeft niks te maken met, wij vinden dat jij de wet moet volgen, want zo zijt je gered. Het gaat eigenlijk alleen maar over sociale aanvaarding. Niet verliezen wat ze hadden. Hun oude achtergrond, hun cultuur niet helemaal te hoeven achterlaten en daar toch een beetje gezellig in te kunnen blijven. Dat is waar het probleem in Galatië eigenlijk lag. Paulus die kan daar niet zo goed mee overweg. Een paar verzen, ja, waarin Paulus zich even uit. Galaten 3. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Of in de NBG-vertaling, wie heeft u betoverd? Zet je nu helemaal weg? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Of ook in de MBG, zet je zo onverstandig? Je bent begonnen met de geest, eindigt je nu met het vlees? En dan zegt hij waar het eigenlijk over gaat. Christus heeft ons bevrijd, dat we in vrijheid zouden leven. Houd u stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opbrengen. Wat zegt Paulus hier? Je waart vrij in Christus. Gaat je nu terug wetjes aannemen en u zo weer een slavenjuk op laten leggen? Ja, dat is wat hij zegt. En het gaat, pas op, het gaat hier niet over een wet van God. Het gaat hier ook niet over de wet van de Joden, want die volgen ze ook niet. Het gaat hier puur om een wet van mensen. Ja, een wet die mensen zichzelf en elkaar gaan opleggen, omdat ze er dan beter bij horen. Dat is waar het over gaat. En dat was het probleem dat Paulus in die Galatenbrief eigenlijk aankaart. Heel uitgebreid en ook heel boeiend. Nu, dat is het dan. En dan is de vraag van, goed, wat kunnen we daarmee? Ik moest er eigenlijk nogal hard over nadenken, want eigenlijk zitten wij helemaal niet in zo'n context. Er is hier nog nooit een Joodse christen binnengelopen die heeft gezegd, je moet je laten besnijden. Ja, zouden niet zoveel mensen enthousiast van worden, denk ik trouwens hier. Andere religies komen hier ook niet zo vaak binnenwandelen en die zeggen, het gebeurt wel natuurlijk in andere contexten, maar we zitten hier op zich redelijk veilig in onze evangelische kokon. Ja. Dus dan blijft de vraag, ja, over wie gaat het hier dan? Wie is hierbij betrokken? En ook, welk principe, welke menselijke wetten zijn er misschien bij ons die een probleem voor zorgen voor het ware evangelie te kunnen zien? Die twee dingen ga ik afzonderlijk bekijken. Allereerst, wie? Over wie kan het dan gaan? Wie kan hier iets uit leren? De situatie van Paulus was zijn zendingsveld, waar hij was begonnen. Een nieuwe kerk richten en de toekomst van die kerk veiligstellen. Wel, ik denk dat ons zendingsveld in de eerste plaats onze eigen kerk is. Ja, dit is ook een nieuwe kerk, ja, gesticht nog geen 40 jaar geleden. En over het algemeen, de evangelische kerk is redelijk nieuw in de geschiedenis. Maar is het wel met een proces waarvan meer dan 50% van alle jongeren de kerk verlaten. Hier in onze kerk zijn er ook meer dan genoeg voorbeelden van. Ja. Met andere woorden, onze eigen kerk is ons zendingsveld. Als we daar niet in slagen om hier het werk te doen dat God ons opdraagt, ja, dan zit de toekomst van onze kerk niet goed. De vraag is dan, wie zijn de actoren? Wie zijn dan die heidense christenen, die joodse christenen? We moeten dat misschien een beetje loslaten, maar wie zijn degenen, ja, die wetten gaan opleggen aan elkaar? Nu, ik wil u zeker niet op tenen trappen, maar we moeten zeker beseffen dat ook wij tradities hebben ontwikkeld, ja, omdat dat nu eenmaal marcheert. Het is handig dat we weten dat er elke 14 dagen een avondmaal is. Het is handig dat we weten dat we eerst een zangdienst hebben en dan de preek. Er zijn tradities. Maar daartegenover staat dat we in een cultuur zijn gekomen, in een samenleving die altijd verandert. En de laatste jaren steeds sneller, en steeds rapper en steeds extremer vaak. En daar zitten wij als kerk middenin. En onze jongeren zitten ook in die samenleving die steeds maar verandert. En wij voor een heel groot deel ook. En dus hier ligt ook een spanningsveld in ons eigen zendingsveld. Nu, wat is dat principe dan dat we uit die gelaten situatie konden halen? Want uiteindelijk gaan we ervan uit dat zowel de traditionele, als ik ons zo mag noemen, degenen die het nu al zoveel jaar doen, en de nieuwe christenen, zowel de nieuw gelovigen als de nieuwe geborenen, het, onze kinderen gewoon, ja, we gaan er toch vanuit dat we allemaal in hetzelfde vrijmakende evangelie geloven. Toch geen probleem lijkt het dan. Nu, het spanningsveld zit hem hierin, namelijk het spanningsveld tussen het geloof in het vrijmakende evangelie van Christus en onze wetten van het goed christelijk leven. Ik zal het u uitleggen. Wat geven we door aan onze kinderen en aan onze jonge christenen? Geven we in de eerste plaats door het geloof in het evangelie en van de vrijheid, de liefde van God voor ons en onze liefde voor God, de liefde van Christus en onze liefde voor Christus. De liefde van God voor ons en die wij dan doorgeven aan onze naasten. Of komt vaak de focus te liggen op onze goede christelijke manier van leven. Hoe moeten we omgaan met elkaar? Hoe pakken we de eredienst aan? Vanaf hoe oud mocht je u laten dopen? Hoe ziet een reine relatie, een voorhuwelijkse, een huwelijkse relatie, hoe ziet dat eruit? Het is belangrijk dat we sociale actie gaan ondernemen. Hoe gaan we de evangelisatie best aanpakken? Je merkt meteen dat daar een evenwichtssituatie komt. Een spanningsveld, namelijk, we hebben ons geloof en dat vertalen we altijd in een manier van leven. Nu, dat is geen slechte zaak. Jacobus zelf wijdt er een hele brief aan, dat is ook nodig. Maar het probleem is dat dat tweede, namelijk die manier van leven, dat kunnen we best uitleggen aan iemand, dat gaat wel. Maar een geloof overbrengen, dat kan je niet aanleren. Dat zit hem ergens anders. En het is opnieuw zoals die twee kanten van een munt. Ja? Het geloof en wat we ermee doen. Hoe we gaan moeten leven. Maar het is heel gemakkelijk en we laten ons heel gemakkelijk verleiden om de focus te gaan leggen op één of andere kant. Namelijk het geloof in het vrijmakende evangelie. En hoe we van leven, als we maar van elkaar houden, het is goed. Of we moeten zien dat we rein leven. Ja, en daar gaan we elkaar vaak op aanspreken. Het is alle twee van belang. Maar we moeten dat evenwicht bewaren. En dat is heel moeilijk. Ja. Want we hebben rap de neiging om onze levensstijl te gaan doorgeven aan onze kinderen. Om onze levensstijl te gaan doorgeven aan jonge christenen. In plaats van dat we heel diep het evangelie, het geloof, ja, overgeven. Nu, Paulus, die beseft dat. Ja, en hij geeft gelukkig in die Galatenbrief ook de oplossing. En dan mag u meegaan naar het vijfde hoofdstuk. Vanaf vers 13. En daar schrijft Paulus het volgende. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar op elkaar aanvliegt, pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat we onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en tovenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeeft, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Kernvers van dit stuk is duidelijk, namelijk vers 16. Ik zeg je dus, laat u leiden door de geest. De sleutel van onze kerk, zowel in de Herentals als op het grotere plan, ligt hem daarin. Een kerk die het evenwicht kan bewaren tussen, of een evenwichtige kijk op het evangelie kan bewaren, is die kerk die zich laat leiden door de geest. Het reële spanningsveld is dan ook niet van, moeten we ons gaan focussen op het geloof of op de werken? Want de werken zijn een resultaat van het geloof. Het reële spanningsveld is het volgende. Het ware evangelie of ons evangelie? Laat ik mij uitleggen wat ik daarmee bedoel. We hebben allemaal het ware evangelie aangenomen. Maar dan gaan we dat vormgeven in ons leven. Ja? Dan gaan we daar iets mee doen, want dat is de bedoeling. Maar dan zijn we geneigd, en ik kijk in de eerste plaats naar mezelf om, mijn visie op het evangelie, zoals ik dat vorm kan geven in mijn leven, te gaan plakken op andere mensen. Te gaan plakken op onze jongeren. Ik ben jaren jeugdleider geweest. Ja. Bij sommigen werkte dat, bij sommigen helemaal niet. Ja. En in die mate zelfs, dat het soms vervelend kan zijn, wanneer wij ons evangelie, zoals we dat dan zien, op anderen willen gaan opleggen. En van de andere kant, kan hoe iemand anders... Ja, zijn evangelie ziet en dat probeert op te leggen aan ons, ook heel erg bedreigend zijn. Wanneer wij in de mix komen van christenen die, laten we zeggen, een jaartje ouder worden, en de jonge christenen die de toekomst zijn, samen moeten we dat gaan doen. En ik vond het wel leuk, zoals Rudy zei, en blijkbaar ook steeds meer, de verschillende landen, de verschillende volken, de verschillende culturen samen, dan kunnen we er zeker van zijn dat dat spanning gaat teweegbrengen. Want wij dragen het ware evangelie in ons, maar we maken er zo gemakkelijk ons evangelie van. En dan kan het alleen maar op het rechte spoor blijven wanneer we ons laten leiden door de geest. Nu, de vraag is dan, ja, wanneer zijt je geleid door de geest? Dat is zo'n moeilijke vraag van, ja, ik voel daar niks van, of hoe werkt dat dan? Wel, enerzijds kan ik zeggen, je kan dat af en toe wel eens een beetje afmeten. Of jij in je leven wel door de geest geleid wordt, namelijk als u vers 19 tot 21 erbij neemt. Ik ga het niet helemaal herhalen, maar toch redelijk duidelijk. Het is duidelijk wat dus niet de geest ons vlees teweeg brengt. Losbandigheid, ontucht, zedeloosheid, afgoderij, tovenarij. Lijkt misschien allemaal wat overdreven, hoop ik dan. Maar dan, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, dat weet ik niet helemaal wat dat is. Geruzie, rivaliteit, afgunst. Het klinkt allemaal heel slecht, maar als we daar eerlijk zijn, komen die dingen al heel gauw tegen ons eigen leven. Ja? En kijk eens naar je leven. Is dit de hoofdtoon? Of kan u zeggen dat misschien vers 22 stilaan vorm krijgt in uw leven? De rug van de geest is liefde, vreugde, vrede, geloof, vriendelijkheid en al die dingen zelf zien. Niet dat je het zo kan afmeten en zeggen van, kijk, ik ben voldoende geleid door de geest, maar het helpt ons wel om eens te kijken van, zijn die vruchten van de geest in mijn leven aanwezig? Als ze er niet zijn, spreekt het ook voor zich. Nu, het is een moeilijk evenwicht. Het is een moeilijk evenwicht, maar het is haalbaar. Niet omdat het zuivere evangelie en onze christelijke levenswandel, dat wij dat goed kunnen. Integendeel, als wij dat zouden proberen, om dat ding recht te houden, ik zal hier op de tafel proberen, iemand inzetten of het lukt. Nee? Ik zal eens proberen, hè. Moeilijk. Het gaat niet. Als wij dat evenwicht proberen te bewaren tussen het zuivere evangelie en hoe we dat moeten doen in ons leven, we gaan altijd vallen naar één kant. We gaan altijd de focus kwijtraken. Er is één manier waarop dat wel werkt. Namelijk zo. Ziet je niet goed? Daarom heb ik dan deze meegebracht. Gaat niet zo goed. Geef ik ook toe. Dus ik ga het proberen. Maar dat is het principe. Het een of het ander. Het blijft niet staan. Ik kan alleen maar zo. En dan kun je dat met een frankje nog goed laten draaien. Zo. Ja, whatever. Met de frank lukt dat dan wel goed, hè? Maar u snapt het principe. Dat is de geest. Niet wij die ons evenwicht proberen te bewaren, maar de geest die ons aandrijft. De geest die ons laat inzien, het is alle twee. En wat is bijzonder, als je het laat draaien, heel snel, zie je het alle twee. De ene kant en de andere kant. Ja? Dan krijg je die twee een perfect evenwicht. Maar, tel eens mee hoeveel seconden. 1, 2. Afgerond. Ja, zo lang duurt het ongeveer. Misschien in menselijke termen iets langer. Als we die leiding van de geest vragen. De leiding van de geest is niet het dat je eens één keer hebt gehad. Nee, dat is iets wat we voor moeten gaan, waar we constant naartoe moeten gaan. En dan is de vraag, hoe gaan we de toekomst van onze kerk tegemoet? Gaan we de toekomst van onze kerk tegemoet met ons evangelie en onze levenswandel, die wij zelf gaan vasthouden, of gaan wij ons aan de geest overgeven? Die traditionele christenen die er al wat van kennen. En die nieuwe christenen die nog heel veel moeten leren. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, gaan wij ons eigen vlakjes maken? Of mag de geest die vorm geven? Met andere woorden. Zowel voor wie er al lang het ware evangelie in zich draagt. Als wie dat er nog maar pas tot bekering is gekomen. Zijn er vier zaken die we samen moeten gaan doen. Allereerst moeten we ons blijvend richten op het zuivere evangelie van Christus. Nu, dat klinkt misschien een beetje vaag. Want het zuivere evangelie is niet een diploma. We zijn allemaal gedoopt ooit. Of misschien nog niet. Maar het was geen diploma van, goed, nu ben jij, ja, capabel of iets dergelijks. Nee. Het geloof, het evangelie, is een permanente bron voor ons leven. Waar wij constant op moeten aangesloten zijn. En het evangelie zelf, de Paulus spreekt over het ware evangelie. Daarom de vraag aan uzelf en aan mij. Wanneer hebt u laatst zelf persoonlijk nog eens overdacht wat het evangelie werkelijk is? En wat het voor u betekent? Wat betekent het, het evangelie van Jezus Christus voor u? Weet u dat? Kan u dat onder woorden brengen? Zit daar rijkdom in voor u? Of is dat een theorie die we hier horen? Zowel wie hier al jaar zit, als wie hier misschien nog niet lang is. Het ware evangelie, dat is waarop we ons moeten focussen. En dan de focus van onze kerk. Ligt die focus op het overbrengen van het geloof? Of doen we vooral graag heel veel dingen samen? Niet dat het weer slecht is, maar het begint bij het geloof. Zoals Jacobus dat heel sterk uitwerkt. Hoe kunnen we dat afmeten? Wel, het is misschien niet helemaal duidelijk, maar waarover praat u vooral onder elkaar? Waarover praten wij met elkaar? Is dat over ons geloof, over wie Jezus is voor ons? Of praten wij over alle dingen die we nog moeten doen? Ja. En dat vraagt veel van ons. Ik moet straks weer een afspraak maken met mensen. Dat is veel gemakkelijker dan open te zijn over wie Christus voor ons is. Want wie weet, weten we dat zelf niet zo goed. Maar dan geven we geloof door. Onze kinderen zullen pas het geloof leren zien als ze ons geloof leren zien. Als ze zien dat ik geloof. Ze zullen zien dat ik mij misschien veel inzet voor de kerk, maar daardoor gaan ze geen geloof zien. Dat is de tweede zaak. Brengen wij ons geloof over aan onze kinderen, maar ook aan elkaar. En dan daaraan verbonden, voorzichtigheid. Voorzichtigheid in het overbrengen van onze visie op een goed christelijk leven. Natuurlijk zijn er heel veel zaken uit de Bijbel die fundamenteel zijn, die over de culturen heen gaan. Maar er zijn een heleboel zaken in onze manier van christelijk leven die cultureel gebonden zijn. Ons cultuurtje van de kerk van Herentals, onze Vlaamse cultuur, onze Europese cultuur. En daar moeten we heel voorzichtig in zijn. En het is te gemakkelijk om altijd maar die levenswandel over te gaan geven. Als ik denk aan mezelf, als jeugdleider, denk ik dat ik daar als in de voorbije jaren wel regelmatig een verkeerd evenwicht in heb gevonden. Namelijk bij de geloofsopvoeding, voornamelijk de focus van hoe pak je dat nu goed aan, een christen zijn, of wat is dat nu om te geloven in Jezus? Geloof je in Jezus? Ja? Het is zo gemakkelijk om te gaan focussen op als je maar leeft als een goed christen. Want als je Jezus niet kent, dan levert dat even goed niks op. En tenslotte, en misschien wel het belangrijkste, in dat alles, vraag de leiding van de Geest. De vraag die ik daar kan stellen is, vraag je actief, stel je je actief open voor leiding van de Geest? Ja, doe je dat? God, Geest van God, help mij, want ik zie het hier even niet allemaal. Of Geest van God, ik zie het helemaal zitten, maar wilt jij mij op het goede spoor houden? Doen we dat? Doet u dat? De Geest is daar altijd. En hij wilt ons leiden, en hij leidt ons soms zonder dat we het weten. Maar nog veel beter is dat hij ons mag leiden wanneer we het echt weten. Ja? En daarbij ook, toets uzelf aan de vrucht van de Geest. Worden ze stelselmatig meer en meer zichtbaar in uw leven. Die rekening moeten wij niet voor elkaar maken. Die rekening moet u voor zichzelf maken. Moet ik voor mij maken. Komen die dingen meer en meer naar boven. Paulus daagt ons uit. Een ware christen, de ware kerk, het ware lichaam van Christus, onze ware christengemeente, evangelisch gemeente in Herentals, die is herkenbaar aan een gezonde levenswandel. Maar die wel komt uit de kennis van een zuiver evangelie. Niet ons evangelie, maar zijn evangelie. En geleid door de Geest. Dat is de balans die Paulus ons aanbiedt. Legt u uzelf eens op die balans, samen met mij. Want dan geloof ik dat onze kerk, ja, een prachtige toekomst voor zich heeft. Zo niet, ja, daar wil ik het niet over hebben. Want de Geest, ja, die is daar. en die vraagt gewoon ja, dat we hem binnenlaten. En zo denk ik dat wij samen met de nieuwe culturen die we hier talrijker aankrijgen, de jongeren die massaal in onze kerk aanwezig zijn, ik moest onlangs de EEV-lijst opstellen, 100 kinderen en jongeren onder de 30 zijn hier. Dat, de toekomst is hier. Maar, wat krijgen ze mee? Ja. En met die uitdaging wil ik ons ja, hier laten. Laat het nieuwe jaar, om dan toch nog een beetje een nieuwjaarsboodschap van te maken, laat het nieuwe jaar in zijn waarin die drie zaken naar boven mogen komen. Een zuiver levenswandel, een zuiver evangelie en de leiding door de Geest. Amen.